Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen gemeente zingen gaan Psalm 17, het eerste vers. Het behagen u Heer naar mijn gebed, geschrei aan goede zaak te horen. En de derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het eerste en de derde vers van de 17e psalm.
Thank you.
We doen, uw gemeente, belijdenis van het christelijk geloof. Van het ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen. En met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zullen daarna zingen het vierde vers van deze 17e psalm. Het gebed: maak uw weldaan wonderbaar. Psalm 17, vers 4. Vervolgens lezen we de Heilige Schrift. En we lezen die in het laatste hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Hoofdstuk 16, de versen 17 tot en met 27. Achtereenvolgens de belijdenis van het christelijk geloof. Het zingen van Psalm 17, het vierde vers. En de schriftlezing Romeinen 16 vanaf vers 17.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Romeinen 16 vanaf het 17e vers. En ik bid u, broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van hen. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik, hun verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij dan om uwenthalve. En ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jason, en Sosipater, mijn bloedverwanten. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Here. U groet Gaius, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. U groet Erastus, de rentmeester der stad en de broeder Quartus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu, die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften, naar het bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dezelfde alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zullen de Heere zoeken in ons gebed en hem bidden om zijn zegen in deze dienst. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest van God geboren is. Het zijn woorden, gezegende Heer Jezus Christus, u die nu gezeten zijt in de troon van de Vader, ooit gesproken in een nachtelijk uur, toen u werd opgezocht door iemand die er geen verstand van had. Die liep met allerlei misverstanden en hoge gedachten van zichzelf. Maar hoewel hij zich dat niet bewust was, werd hij door u getrokken. En ik kreeg onderwijs. Onderwijs aangaande de wind. De wind blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Heere, wij krijgen vandaag ook onderwijs van de wind. Die stormachtige wind, die wellicht tot orkaankracht zal toenemen, waar we wat ongerust over zijn en we denken misschien al, hoe zullen we thuiskomen? Hoe zal het gaan? Zullen er geen ongelukken gebeuren? Worden we niet omver geduwd door dat machtige gebeuren van de wind? Onderwijs, Heere. En met dat onderwijs komen we tot u. Want u past het toe op het werk van uw geest en van uw genade. De pneuma, de geest, de wind, de adem van God die blaast. Zo krachtig, zo stormachtig bij tijden. Dat een mens omver geblazen wordt. En hij dacht te staan. En hij meende niet te vallen. Maar hij viel. Een andere keer. Het suizen van de zachte stilte. Eveneens die wind. Maar zachtkens. En teder. Lieflijk. Heer, het behaagt u. Het behaagt u. Om de weg te kiezen. Die gij gaat. Alzo. Is een ieder die door de geest van God wederom geboren wordt, van boven geboren wordt. opnieuw geboren wordt, tot leven gewekt wordt. En dat is uw werk, Heere, zoals de wind en de storm vandaag uw werk is. De jongens en meisjes begrijpen het best. Wanneer we, nu we ons tot u richten, Heere, dat zo onder woorden brengen voor uw aangezicht. Met het gebed. Of u tonen wilt dat u de God van de wind bent. Dat u de God van de geest bent, Heere. En dan weet de wind wel wat hij doet. Hij blaast waarheen hij wil. En hoe hij het doet en met welke kracht hij het doet. In toenemende mate of in afnemende mate. Waar en hoe. Heere, we leggen het aan het begin van deze dienst maar bij u neer. Wij worden geroepen om onder uw woord te zijn. En we zijn gekomen. Anderen hadden wellicht de moed niet om naar de kerk te komen. Maar luisteren misschien wel mee. Wij zitten hier. En uw dienaar mag staan voor uw aangezicht. Mag op dit ogenblik namens de gemeente, met de noden en de zorgen van de gemeente, met de zegeningen tot u komen, om te proberen ze enigszins onder woorden te brengen en ze voor uw voeten te leggen, Heere. Die verantwoordelijkheid hebben wij. En de dienaar heeft met name de roeping om uw woord, het woord dat hij overdacht heeft, voor de gemeente uit te leggen en toe te passen en bij de harten te brengen, Heere. Maar de wind blaast waarheen hij wil. Heere, en dat geeft iets, hoe merkwaardig dat ook klinkt op een dag als vandaag. Dat heeft iets ontspannends. Dat geeft iets, Heere, waarin we het bij voorbaat in uw hand mogen leggen. U de God van het welbehagen. U de God van de volkomen soevereiniteit. U die zegt tot de ene ga en hij gaat. En tot de ander kom en hij komt. En deze in het hart grijpt. En bij de ander anderszins werkt, Heere. Die harde harten verbreekt. Die zondaren vermurwt. Die jongens en meisjes op hun geweten tikt. En die uw woord doet spreken, Heere. En ons is de roeping om het getrouw te doen. Om het bewogen te doen. En aan de gemeente om het luisterend te doen. Hakend naar het woord. Biddend om de zegen op het woord. Maar het is bij u. Het is bij u, Heere. En daarom bidden we ook in onze dienst. Daarom zoeken we ook uw aangezicht. Daarom hebben we u zo nodig, Heere. Zonder mij, u hebt het toch gezegd? U hebt het gezegd, Heere Jezus. En de discipelen, ze moesten het steeds weer leren. En dan wij zeker. Zonder mij kun je niks doen. Helemaal niets. En zo staan we hier en zo zitten we hier, Heere, met onze lege handen. En we zetten dan maar onze lege vaten voor u neer. Het mogen er zoveel zijn als we hebben. Vaten, groot of klein, potten, pannen, schalen, wat het ook is. We mogen ze neerzetten. Heren, laten ze maar leeg zijn. Leeg voor u. Want u hebt het toch gezegd, open maar je mond. Doe je mond maar wijd open, dan zal ik hem vervullen. Heren, en daar bidden we om. Dat is ons gebed. Heel eerbiedig. Heel eenvoudig, maar dat is het. Dat u vult wat aan onze kant leeg is. Dat u levend maakt wat aan onze kant dood is. Dat u opwekt wat aan onze kant ter neergeslagen is. En Heere, dat u neervelt dat ook wat opgericht is in eigen waan en hoogmoed ten overdij. Dan weet u het wel. Dan weet u precies wat we nodig hebben. Die jongen daar in de hoek en dat meisje hier vooraan en die broeder of zuster elders in de kerk, u weet het precies, wilt u doen. Heere, wilt u het genadig doen? Wilt u vanavond bij ons zijn naar uw eigen belofte, om in het midden te zijn waar er enkelen in uw naam vergaderd zijn, Heere? Wat hebben we dat nodig? Want anders is het allemaal menselijk en dan brengt het helemaal niks, geen zegen. Dan gaan we weer leeg terug, Heere, zo leeg als we misschien gekomen zijn. En als er verwachting was, Heere, dat is ook aan u, om die verwachting te vervullen en niet te beschamen. En zo zien we op tot u, Heere. Zo mogen we krediet op u hebben. Zo mogen we u aan uw woord herinneren. Heere, dat woord dat doen zal wat u behaagt. waartoe u het hebt gezonden. Maar laat het dan, Heere, niet zijn tot verharding. Kan ook. Kan ook. Wanneer wij ons verzetten. En wanneer we dan wel in de kerk zitten. Maar we willen ons verhouden. En komt het dichterbij. Komt het woord dichterbij. Dan weren we ons af. Want we willen onszelf niet verliezen. Maar Heere, geef dat we ons ervoor over hebben. Wat is dat toch heilzaam. Als een mens zichzelf verliezen gaat. Als hij door alles heen zakt, Heere. Met alles waar hij aan vasthoudt. Allerlei vromigheid misschien. Of allerlei dingen, Heere. Maar buiten u. Buiten de Heere Jezus Christus. In onverschilligheid, in ongerechtigheid of misschien wel in eigen gerechtigheid. U weet het allemaal. Maar Heer, u kunt het zo veranderen. En daar vragen we heel eerbiedig om. Wilt u ons gedenken, gedenk de gemeente, de jongeren en de ouderen, hier in deze stad, die bruist en die woelt, of wanneer we aan de rand van de stad of een van de dorpen buiten de stad wonen, hier in de Randstad, Heer. Waar het leven bruist en waar het alles vitaal is. Waar het gericht is op prestatie. Dat is nog een klein beetje anders dan in het oosten van het land. De mens die zich hoog verheft. Maar tegenover u zijn we zo klein. Zijn we zondig. Zijn we vleeselijk. Zijn we helemaal niks. Heere, maak ons tot wie we zijn. Arme zondaren. Iets van genade moeten hebben. En wilt u dat ook leren telkens weer in het leven van uw kinderen? Om zo te mogen leven. Om telkens weer met onze lege handen tot u te gaan, Heere. Om opnieuw de genade van u te mogen ontvangen. In welke vorm dan ook. In heiligmaking, opdat we in een weg van bekering voor uw aangezicht mogen leven, Heere. In de afsterving van het onze en in de opstanding van het uwe. In de wetenschap dat u in mensenharten wonen wilt. Wees met ons allen, Heere, ook in de concreetheid van ons dagelijks bestaan. De jongeren op school, onze ouderen op het werk, bij allerlei gelegenheden. Of wanneer we niet meer hoeven te werken of niet kunnen werken, Heere. Daar waar we een plek hebben, mogen levende getuigen van u zijn. Mag er wat van ons uitgaan, mag het gezien worden en gehoord worden. Dat we de naam Christen dragen. En dat het niet alleen een naam is. Maar dat het geheim daarvan, Heere, van binnen in ons hart verankerd ligt. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Wilt u ze sterken en geven wat ze behoeven om de gemeente te bearbeiden. Nogmaals bidden we dat ook voor onze broeder, dominee Ruis. En zijn gezin. Wilt u ze goed en nabij zijn, Heere. Ze hebben een bijzondere plaats in deze gemeente. Nog niet zo lang geleden mocht de bevestiging er zijn dat onze broeder bij deze gemeente hoort, toen de andere gemeenten hem beriepen. Maar hier mag hij zijn. O Heere, laat het niet te vergeefs zijn. En geef dat hij ook moed mag hebben. Ook wanneer hij vruchten mag zien. Dat wil een dienaar ook wel eens zien, Heere. Dat mag toch tot de eer van uw naam. Een zaaier. Hij ziet toch gaarne dat het zaaisel opkomt. En dat het vrucht draagt. Laat het in deze gemeente, Heere, zo mogen zijn. We bidden u voor deze wereld. We bidden u voor het virus dat meer en meer uitbreidt. Nu al vele honderden doden in China. En het virus heeft inmiddels ook Europa bereikt. En ons land. We kunnen er bang van worden. Heere, wilt u het intomen. Geef dat het beperkt blijft. En dat het teruggedreven kan worden. Geef dat het ons niet overspoelt. En vele, vele, vele slachtoffers zal maken. Bewaar ons ervoor en laten we ons ook in dat opzicht van u afhankelijk weten. We bidden u ook voor bijzondere zorg vandaag. Voor mensen die op de weg zijn, die daar moeten zijn. En die de storm moeten trotseren. Wilt u ze bewaren en uw gunst niet onthouden. Heer, we bidden voor ons kerkelijk leven. Niet alleen de plaatselijke gemeenten, maar ook ons kerkverband. In deze weken dat de generale synode vergadert. En dat ook vanuit deze gemeente de vertegenwoordiging daar is. O Heere, we leggen het alles bij u neer. Geef ons niet over aan dwaasheid van moderne ideeën. Alsof bij ons het licht is opgegaan. In tegenstelling tot wat in vele eeuwen gebruikelijk was. Bewaar ons. En bewaar ons, Heere, op de gronden. De gronden die op de schrift zijn gefundeerd. De gronden waar de vaderen mee deden. tot zaligheid en tot nut van de gemeente. Laat het heden nog zo zijn. Geef ons uw zegen. Zo wacht het alles op u. Wilt u deze dienst ons nabij zijn? Wees met onze zorgen, heren. Mogen we het nogmaals bij u brengen. De dingen die ons bezighouden, van onze gezondheid, van de toenemende ouderdom met de kwalen die daarbij horen. Misschien wel van allerlei zorgen in ons gezin. Of in andere verbanden, allerlei schurende verhoudingen, heren. Wat kan het leven moeilijk zijn? Wilt u er zijn, heren? Het wacht op u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, 138, 3 en 4 gaan we zingen. De collecten zijn evenals vanmorgen voor de eredienst, voor de diaconie en voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. We zullen, gemeente, in aansluiting op de prediking van het gebed des Heren de versen 7 en 8 zingen, straks, na het amen dus. Ik bedien u, gemeente, onder inwachting van Gods onmisbare zegen. Ik bedien u het woord van de Heren opnieuw uit de brief van Judas. Het slot nu, in aansluiting op de dingen die we vanmorgen gehoord hebben. De versen 22 tot en met 25 vormen de tekst. Judas vanaf vers 22. Daar lezen we: en ontfermt u wel eniger, onderscheid makende, maar behoud anderen door vrezen en grijp ze uit het vuur. En haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid en vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Gemeente, in onze tekst lees ik iets over struikelen. Struikelen. Wij weten allemaal wel wat dat is. Jongens en meisjes, als klein kind deden we het heel wat keren. Zo heeft ieder van ons het geleerd om te lopen. Met vallen en struikelen en opstaan. Maar het wordt anders als iemand je laat struikelen. Kinderen hollen op straat voor elkaar uit en opeens steekt een ander kind zijn been uit, zodat er een of enkele met een gemene smak op de grond vallen. Van zo'n actie, nou, daar komen ongelukken van. Dan kun je zelfs in het ziekenhuis terechtkomen. Struikelen. Bij het ouder worden kan het, gemeente, een dreigend gevaar worden. Een oude man die niet meer zo vast op zijn benen staat en op het laatste nippertje heeft hij geen erg in een drempel. Een misstap en hij verliest zijn evenwicht. Hij probeert zich tevergeefs overeind te houden. Gelukkig, als er dan een paar handen zijn die hem opvangen en zijn val breken, die hem voor struikelen bevrijden. Dat is ondertussen wel een tegenstelling. Iemand die je laat struikelen, wel bewust, die het erop aanlegt om je ten val te brengen, enerzijds, en een ander die je opvangt in je dreigende geval. Judas, gemeente, hij ziet het aankomen. En hij ziet ze allebei. Hij doorziet ze, de dwaalleraars, die met opzet hun been uitsteken, velen in de gemeente laten struikelen en laten vallen. Kijk uit voor die verwoesters, zo schrijft hij. En in onze tekst wijst hij op één die machtig is u voor struikelen te bewaren. Dat is het slot. Dat is het slot van de brief van Judas. Judas, gemeente, we horen het vanmorgen, die voornemens was om de gemeenschappelijke zaligheid te delen met degene in wie hij zijn brief schreef. Maar hij werd erin belemmerd. De Heilige Geest legde hem op om vermanende woorden te spreken. En hij mag het toch eindigen met het wijzen op één die voor struikelen bewaart. Die krachtig en machtig is. Die vol van majesteit en barmhartigheid is. De alleen wijze God. Hem zij de heerlijkheid nu en in alle eeuwigheid. We luisteren, gemeente, vanmiddag naar het slot van de Judasbrief. De versen 22 en 23 laten ons een aansporing horen. En de slotversen 24 en 25, een lofprijzing. Het slot van de Judasbrief. Een aansporing en een lofprijzing. De woorden van onze tekstgemeente sluiten aan bij wat ervoor staat. De vers 21, zal ik het nog eens lezen? Met u bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven. Judas vraagt de lezers van zijn brief, leef je ook in die hoop? Gemeente, het zou ook een vraag aan ons kunnen zijn. Ja, het is het ook. Leef je ook in die hoop, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus? En de veronderstelling daarbij is, door de andere apostelen in hun brieven breed uitgewerkt, Judas hier wat minder, maar de veronderstelling is dat we, gemeente, die barmhartigheid zo nodig hebben. Dat we buiten de barmhartigheid Gods verloren mensen zijn. Dat wij mensen zijn in zonde gevallen, maar ook in zonde levend. En wanneer daar de barmhartigheid van God niet was. Heren, zo horen we een van de psalmisten kermen uit de diepte. Heren, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, wie kan voor u bestaan, Heren? Maar bij u is vergeving, bij u is barmhartigheid. Onze Duitse vaderen hebben het ook gezegd. Ze beginnen er zelfs mee. Wij zondaars hebben de vloek en de eeuwige dood verdiend. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. De Heere zou geen onrecht hebben gedaan als hij het hele mensengeslacht verdoemd had, gemeente. Ten eeuwige oordeel overgegeven had. Maar nu laat de schrift ons weten. En onze tekst, de tekst van vanmorgen, zegt het ook. En er is een barmhartige God, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven. Wel, op die barmhartigheid gaat Judas nog een ogenblik door. Die snaar heeft hij gespannen en hij speelt er nog een akkoord op. Ook over de barmhartigheid. Vers 22. En ontfermt u. Het is hetzelfde woord in het Grieks. Onze statenvertalers variëren het wat. Barmhartigheid en ontferming. Maar het is hetzelfde woord. U kent het wel. Elios. Dat kennen we wel. Elios. Barmhartigheid, ontferming, de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, die een vrucht heeft, kennelijk. Hier in de vorm van een opdracht, een aansporing, ontferm u enigen, onderscheid makende. Wat is de aanleiding van Judas, om het zo te zeggen? Hij geeft gemeente opdracht om niet alleen uit de barmhartigheid, een opdracht, een voorrecht, om uit de barmhartigheid van Christus te mogen leven, maar dan ook die barmhartigheid te praktiseren. De Heer Jezus had het even zo al gezegd. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw Vader in de hemelen barmhartig is. Ontfermt u enigen. Aangaande wie? Ontfermt u wel enigen onderscheid makende? Wie het zijn? Nou, gemeente, we kunnen ons dat wel voorstellen. Na alles wat geschreven is in deze brief. Wolven dreigen de gemeente binnen te komen. Verstoring dreigt de gemeente. Valse leringen dreigen er te zijn. Dwaalgeesten met hun verderfelijke invloed. Wel, zou een mens dan niet aan het twijfelen gebracht worden? Zou er dan in de gemeente niet kunnen zijn die het niet meer weten? Jongeren misschien, die in verwarring zeggen, maar hoe is het nu? Gemeente, is dat niet ook een kenmerk van onze tijd, dat we het eigenlijk niet meer weten? ook in de gemeente niet. Dat er zoveel geluiden klinken. Dat er zoveel verwarrende geluiden tot klinken gebracht worden. Wat is er nu waarheid? Hoe is het nu? In onze gemeente wellicht. En in onze kerken in ieder geval. Ik ga daar in deze preek natuurlijk niet verder op in. Maar wat een verwarring. Wat een verschillende geluiden. Wat een misverstanden. En wat, nou, welke kwalificatie u er ook aan geeft. Een mens zou eraan gaan twijfelen wat de waarheid is. En vooral onder onze jongere gemeente. Jongens en meisjes, er komt heel wat op jullie af. De een zegt dit en de ander zegt dat. Wel, nu roept Judas op tot ontferming. Onderscheidmakende, zegt hij. Ontferm u wel eniger, onderscheidmakende. Als op huisbezoek jongeren vragen stellen. Vragen die misschien niet gesteld worden in de vorm die we eigenlijk graag zouden horen. Maar er klinkt toch twijfel door en verwarring en misschien wel ontreddering. Bij jongeren en bij ouderen, want we horen zoveel. Wel, dan zegt Judas. En hij zegt het overigens niet alleen tot de kerkenraad, maar hij zegt het tot de hele gemeente. Als je daar een oordeel over hebt. Judas zegt, je moet niet alles en allen over één kam scheren. Ik zal u, gemeente, doorgeven wat onze statenvertalers hierbij aantekenen. Onderscheid tussen zwakken en moedwilligen. Tussen leerzamen en hardnekkigen. Namelijk om uw bestraffingen en vermaningen naar elk eens gelegenheid met zoetigheid of met hardigheid aan te stellen. Onderscheid makende. We hebben allemaal wel oordelen over anderen misschien, ook in de gemeente. Gemeente, u begrijpt, deze tekst begint heel praktisch. En het heeft alles te maken met de dingen die verderop in deze brief aan de orde zijn. Ook wij leven in een tijd vol verwarring. Ook binnen het kerkelijk leven. En dat dringt zomaar door. En het kost een kerkraad en het kost een predikant. Ik was alle moeite om de gemeente in het spoor te houden. Waarvan de broeders overtuigd zijn. En dit is het rechte spoor. En dan komen er allerlei vragen en moeite en botsingen misschien. Wel, schrijft Judas, maak wel onderscheid. Maak wel onderscheid. Was dat ook niet het woord dat de profeet Ezechiël tot de herders van Israël gesproken heeft? De Heere neemt zichzelf ten voorbeeld. Hij zegt, die herders van Israël, die weiden zichzelf, die zien alleen naar zichzelf. Maar ik, zegt de Heere, ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren. Naar onderscheid. Het verlorene zal ik zoeken. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden. En het kranke zal ik sterken. Maar het vette en het sterke, dat zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Onderscheid makende. Wat heeft de mens daarvoor nodig? Wel, allereerst zelf de vrezen des Heren. Want anders kom je aan een ander niet toe. Maar verlichting. Verlichting met de Heilige Geest om de dingen te onderscheiden. Paulus schrijft aan de gemeente van de Galaten, broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige, en dan staat er in onze vertaling door enige misdaad, maar je kunt het ook vertalen met door enige misstap. Gij die geestelijk zijt, brengt diegene terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht worden. Barmhartigheid, ontferming, luisteren. Om wijsheid vragen, zoeken, bidden of de Heere in die wijsheid en in die waarheid ook wil leiden. Nou, dat is het eerste. En dan lezen we verder. Maar behoud anderen door vrezen en grijp ze uit het vuur. Dat is een heel wat radicaler aanpak. Op wie heeft Judas hier het oog? Welgemeend, het zijn degenen die door de dwaling al aangetast zijn. Nee, ze zijn nog niet helemaal verloren. Voor de gemeente niet en voor de Here niet. En God geven dat ze nog gered worden. Maar het is wel op het nippertje. Ze liggen als het ware al in het vuur. En de vlammen lekken al om hen heen. En ze moeten als het ware met een ijzeren tang uit het vuur gerukt worden. Behoud anderen door vrezen en grijp ze uit het vuur. Red hen die ten dode wankelen, want nog één stap en ze zijn verloren. Zo zou het kunnen, gemeente. Dat u al zo aangetast bent door een andere geest. Ja, dat u wel in de kerk zit, maar dat u zich ervoor afsluit. Dat je zegt, nee, ik ben een andere geest toegedaan en ik neem het... Ja, misschien wel veel zwaarder, ik noem dat maar even. Of veel lichter, maar hoe dan ook. Maar het dreigt helemaal verkeerd te gaan. Of die jongeren. Een jongere van 15 of 16. Die in zijn binnenste al weet, nog even en ik neem afscheid. En die zich dwars opstelt. En die al niet meer naar de catechisatie te krijgen is. Die al een heel eind verwijderd is. Behoud anderen door vrezen en grijp ze uit het vuur. Of mensen die zelf een kwade invloed in de gemeente hebben of in de kerken. En die anderen aansteken en ze aanzetten tot verderfelijke dingen. Grijp ze, behoud ze door vrezen. En nu, gemeente, nu moet ik een toepassing maken, want wat bedoelt Paulus daarmee? Behoud ze door vrezen. Ja, daar moet nog wel ontferming, zeker wel. Ontferming en barmhartigheid in doorklinken. Want ze mogen niet verloren gaan. Maar welk middel beveelt Judas hier aan? Behoud ze door vrezen. Dit is het, gemeente. Laat ze de laatste ernst voelen. Leg het op hun hart. Schud ze door elkaar heen. Geef ze als het ware een geestelijk pak rammel. Zodat ze beseffen, ik ga totaal de verkeerde kant op. Gisteren konden we in de krant lezen in hoeverre er in de predikinggemeente nog aandacht gegeven wordt aan de hel. Aan de eeuwige verdoemenis. Aan het vuur dat niet wordt uitgeblust. En de vlam die niet verteerd wordt. En de worm die niet sterft. Is het ook de apostel Paulus niet, gemeente? O jawel. Als hij aan de Korintiërs schrijft. Dan zegt hij, de liefde van Christus dringt me. Maar tegelijkertijd. Wetende de schrik des Heren. Wetende hoezeer de Heren te vrezen is. O zeker, warm en vol ontferming. Maar toch, helder, duidelijk, confronterend. Laat het maar zien waar je weg op uitloopt. Mijn lieve jongen, als jij zo doorgaat, als je deze weg vervolgt, weet je, dan zal ik ooit, en dat is wel het laatste wat je gaat zeggen, maar... Dan zal ik ooit tegen jou moeten getuigen voor Gods rechterstoel. Dan ga je verloren, mijn kind. Dan ga je de heilloosheid in. Dan word je gestort in die put zonder afgrond. En dan zul je vallen. En je zult nimmer de bodem raken. Dan zul je tot in eeuwigheid vallen. Behoud anderen. Door vrezen en grijp ze uit het vuur. Heeft gemeente de Heer Jezus dat ook niet gedaan? Met tranen, jawel. Met tranen, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Maar gij hebt niet gewild. Wee u Capernaum. Wee u Bethsaida. Wee u Chorazin. Want het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan uw lieden. Zou het jou kunnen gelden? Behoud ze. Maar doe het door vrezen. Leg het gewicht erop en grijp ze uit het vuur. Dat is een harde maatregel, gemeente. Maar het is gericht op je behoud. Er staat nog wat achter. En haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Dat is een vergelijking die de lezers van de brief van Judas wel begrepen hebben. Het was in de tijd dat die ernstige ziekte melaatsheid nog dikwijls voorkwam. Niet alleen in Israël, maar in heel de toenmaals bekende wereld. Melaatsheid. Het was buitengewoon besmettelijk. En daarom werd in Israël een melaatse ook als onrein geacht. Zijn kleding en alles wat hij maar aanraakte was daarmee onrein. En je moest zo'n onreine dan ook niet benaderen. Je moest hem zeker niet vastpakken. Zelfs zijn kleed niet. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Mijd het, ontvlucht het, heb er een afkeer van. Daarom schrokken de mensen ook zo. Toen bekend werd dat die bloedvloeiende vrouw daar gekomen was. Zij was een onreine, zij mocht daar niet komen. En het is ook heel actueel, toch? We zouden niet graag in aanraking komen met iemand die besmet is door het coronavirus. Wel, daar hou je afstand van. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Gemeente, het behoort bij het leven voor Gods aangezicht. Bij het leven der bekering en heiligmaking. Om de zonde te haten en te ontvluchten. Dat is de roeping voor iedereen, zeker wel. Niemand uitgezonderd. Want de zonde maakt scheiding tussen ons leven en onze schepper. De zonde. Jawel, die zonde die ons allen heeft aangetast. Die zonde die een bron van verderfenis in ons eigen leven is. De zonde. In het leven van Gods kinderen geldt het gemeente wel te meer. Wanneer onze catechismus het gebed des Heren verklaart in het slot van de catechismus, dan is dat in het stuk der dankbaarheid. En dan klinkt het zo. Welke betekenis heeft het? Vergeef ons onze schulden. Wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons nog altijd aankleeft door het bloed van Christus niet toerekenen. De boosheid die ons nog altijd aankleeft. De zonde die nog tegen mijn wil in mij overgebleven is. Wat horen we de apostel Paulus klagen? Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Gaat het in uw leven? U die beleidt een waar christen te zijn. U die meent toch iets te kennen van de genade van Christus in uw leven. Is het gemeente voor u een dagelijks kruis? Te moeten constateren dat je een zondaar bent. Dat je telkens valt in de valkuilen, onverhoeds of misschien wel bewust. Dat je de neiging in je eigen leven hebt, nog steeds te zondigen tegen de Here en zijn gebod. Is het je een pijn? Is het je een nood? Is het je een schuld? En is het ook je hartelijke gebed? Leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. O Heere, die doodvijanden, de wereld en de duivel en mijn eigen vlees, ze houden niet op mij aan te vechten. Heere, wil mij toch staande houden en dat ik door de kracht van de Heilige Geest die strijd onderligt telkens weer. Heere, mag ik toch eens in uw kracht de overwinning behalen. Het geldt gemeente ons allemaal. Jongens en meisjes, als jullie slapen gaan, ik neem toch wel aan dat je dan toch nog enige tijd neemt om de Bijbel te lezen. Misschien wel met een dagboekje. En dat je tot de Heere bidt. Dat je jezelf aan hem aanbeveelt en bidt of hij zijn bewarende hand over je wil uitstrekken in de komende nacht. Misschien doe je het wel, en dat mag ook wel, misschien doe je het wel met dat volmaakte gebed dat de Heer Jezus zijn kerk op de lippen heeft gelegd. En dan bid je ook, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Kun je dat echt met een eerlijk geweten bidden? Leid ons niet in verzoeking. Heere, bewaar mijn ogen, dat ik niet zie wat ik beter niet kan zien. Heere, zet een wacht voor mijn oren, dat niet allerlei geluiden tot mij komen die mijn binnenste besmetten. Heere, bewaar mijn hart. Geef, Heere, dat ik niet in contact kom met allerlei gevaren. Leid mij niet in verzoeking. Maar zou het kunnen zijn dat je in de uren voorafgaande aan dat gebed zelf naar een film hebt zitten kijken, waarin je allerlei zonden bedreven ziet, waar allerlei ondeugdelijke dingen zich voor je ogen voltrekken met allerlei aantrekkingskracht. Wel, dan mag je deze tekst wel eens lezen. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Als je het bidt aan het eind van de dag, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wat denk je? Zou dan een gemeend gebed zijn, als je even daarvoor jezelf in die verzoeking gebracht hebt? En als je zelf de weg gegaan bent dat er allerlei zonden zomaar je hart en je leven kunnen besmetten. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Zou het misschien nodig zijn dat je opruiming houdt in je leven? Dat je eens wat dingen de deur uit doet of een abonnement opzegt en het niet meer doet? God is het waard dat hij gediend wordt, juist door jongeren. En weet je, ik heb het wel eens meegezegd vanaf deze plaats. Als je als jongere, trouwens ook als ouderen, de Heere mag leren dienen door zijn genade. Weet je, dan mag je alles. Echt? Dan mag je alles. Dan mag je alles wat je wilt. Want dan is door Gods genade, in beginsel, dan is door Gods genade je wil geheiligd. Want dan is het, of niet soms. Wie mag ik als getuige erbij roepen? Want dan is het je gebed toch. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan ga je niet alleen de zonde haten, maar dan ga je zelfs die dingen haten die je tot zonde kunnen verleiden. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Want gemeente, wat voor Gods kinderen, ja, hen geldt het ook. Wat voor Gods kinderen een oorzaak van de verachtering in de genade kan zijn, dat is zo. Als je zomaar wegleeft en zomaar van alles doet en niet teer en gewetensvol je weg zoekt te gaan, wat voor Gods kinderen een oorzaak van verachtering in de genade kan zijn, dat kan voor anderen een beletsel zijn om tot Gods genade te komen. Ik heb het op enig huisbezoek in een gemeente wel eens meegemaakt, dat ik moest wijzen op bepaalde zonden. Moet je niet doen. Waarom doe je dat? Nou, dominee, als de Heere me bekeert, dan zal ik het veranderen. Daar kunt u van op aan. Dan zal ik het veranderen. Waarop ik toch moest zeggen, de Heere zal jou niet bekeren. En het zal er niet van komen. Want hij kan niet bij je terecht. Dit staat in de weg. Wordt het ook niet van de Heere Jezus gezegd dat hij geen tekenen kon doen en dat hij zijn woord niet kwijt kon in die steden, want er was geen plaats voor. We hebben gemeend ook onze verantwoordelijkheid om de beletselen weg te nemen. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. En nu komt Judas aan het slot van zijn brief. In die brief heeft hij zich allereerst gericht op de dingen om zich heen, van wat er dreigde te gebeuren. De boze die ingang zocht in de gemeente en in de harten. De dreiging van buitenaf. En heeft het gezegd: wees toch alert. Onderschat de dreiging van buitenaf niet. En besef dat de boze bezig is om je te verleiden. En Judas heeft ook de blik teruggericht. Veel voorbeelden uit het Oude Testament heeft hij aangehaald. Kain, Biliam, Korach. Voorbeelden om van te schrikken. En nu? Nu zoekt hij vooruit te zien. En dan richt hij zijn blik omhoog. Naar boven. Naar de Heere. De Vader der lichten. Een lofprijzing. Die zelfs eindigt met een aanbiddende opsomming van de deugden van de Heere. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleen wijze God onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Hem nu die machtig is. Die machtig is u van struikelen te bewaren. Wanneer heb je een machtige God nodig? Heb jij die nodig? Een God die machtig is? Ja, zeg je, als ik ziek ben, als ik naar het ziekenhuis moet, en wanneer de berichten van de dokter toch wat donker zijn. Ja, dan heb ik een machtige God nodig. Want dan zoek ik hem en dan bid ik en dan pleit ik. Zeker. Dan mag je het van verwachten. Dat de Heere in wegen van nood en zorg je uitredt. Dan heb je een machtige God nodig. Maar vooral wanneer je, en we lezen het hier, hem die machtig is u van struikelen te bewaren. Wanneer je jezelf hebt leren kennen als een mens die struikelt in vele dingen. En die niet opgewassen is tegen de verleidingen van de zonde en van de boosheid die je aankleeft. God die machtig is. We hebben het ook gelezen aan het slot van de Romeinenbrief. Paulus schrijft het ook. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En hij schrijft het evenzeer aan het slot van de Efezebrief. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat we bidden en denken. En Paulus, die het zei tot de ouderlingen van Efeze, vanmorgen haalde ik het aan. En uw broeders, ik beveel u goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen. God die machtig is. En ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. Ik zink zomaar weg. O God, wil mij voor struikelend behoeden en ga mij met uw heiligt voor. Jawel, de apostel, hij schrijft het hier vooral, jawel, aan die geliefden, aan de geroepenen. Aan degene die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Die het moeten belijden. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. O Heere, sterk ons dan en maak ons vrij. U zegt, je moest eens weten. Je moest dus weten hoe vaak ik al gestruikeld en gevallen ben. En ik kan mezelf maar steeds niet oprichten. En nu blijf ik maar liggen. Misschien ben je ervan wel moedeloos van geworden. Ik zal wel bestemd zijn voor de grijpende klauwen van de boze en voor het eeuwig verderf, want voor mij is het te groot. Is het zo? Ben je moedeloos? Haak je naar de dingen die bij de Heere zijn, maar je armen zijn te kort en je voeten kunnen je er niet brengen. O Heer, ik ben toch zwak en machteloos. Wel, nu zal ik mijn tekst nog eens nadrukkelijker lezen, gemeente. Hem nu, die machtig is, u van struikelen te bewaren. Er staat niet dat de Heere machtig is voor struikelen te bewaren. Jawel, dat is hij ook. Hij kan ervoor zorgen dat je niet struikelt en valt. Maar nu staat er: hij is machtig u van struikelen te bewaren. Dat is als je al gestruikeld bent en je ligt met gebroken benen en gekneusde botten op de grond, geestelijk bezien. En je kunt jezelf niet oprichten, je bent er niet toe in staat. Wel, dan is hij de machtige, zo machtig dat hij je van struikelen wil bewaren. Wat het inhoudt. Wel, ik denk aan dat kostbare en tere beeld van die goede herder. Die goede herder die uitgaat. Hij was dat ene schaap kwijt. Hij miste het in de kudde en hij ging uit om het te zoeken. En toen hij het vond, daar lag het, onmachtig om tot de kudde terug te keren. Daar lag het en de herder, hij boog zich over dat onmachtige en misschien wel aanmächtige en ten dode toe bebloede schaap. Hij boog zich over dat schaap heen en hij nam het op en hij nam het op zijn schouder en hij bracht het in de kudde. Zulk een God, gemeente, mag ik u vanavond verkondigen, die machtig is u van struikelen te bewaren. Van struikelen. Dit is evangelie voor alle struikelaars en stumpers die niet op hun eigen voeten kunnen blijven en die er telkens doorheen zakken en die het niet weten hoe tot de Heere te gaan. Hij is een God die ellendigen opzoekt en zich over hen ontfermt. Hij zegt het: op deze zal ik zien, op de armen en de verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. En hij doet het telkens en telkens weer in het leven van zijn kinderen. Ik denk aan dat prachtige woord uit het doopformulier: als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen, aangezien de doop een ontwijfelbaar getuigenis van Gods genade is. Een getuigenis van Gods genade, die God die machtig is u van struikelen te behoeden. En om u onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Onstraffelijk? Onstraffelijk. Als je jezelf enigszins kent, dan weet je het: o God, u zou geen onrecht doen wanneer u aan mij voorbij zou gaan. Als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, Heere, ik kan voor u de heilige God niet bestaan. God, enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. En dan onstraffelijk, onstraffelijk. Hij is machtig u onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Hoe het kan? Wel, vanwege die barmhartigheid. Die barmhartigheid waar het vanmorgen over ging. De barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus. Gemeente, gewoon de gewetensvraag. De gewetensvraag. De Bijbelse gewetensvraag. Wat denk je nou van deze Christus. Als jij, als u moet zeggen, o God, ik ben een zondaar en ik heb uw straf verdiend, Heere. En vanmiddag mogen we horen over een God die machtig is van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn aangezicht en daartoe zijn lieve zoon aanwijst. Deze is mijn geliefde zoon, in wie al mijn welbehagen is. Hoort hem toch! Het welbehagen van de Vader was op zijn zoon gericht. En waartoe klinken woorden als deze, gemeente? Wel, opdat ik zo'n ellendig zondaar zou zijn. Zo'n verloren mens die niet buiten hem kan blijven. Die het zich niet kan permitteren om buiten hem te blijven. En wie tot hem zoekt te gaan. Wie hem aanroept in de nood. Wie met zijn schuld en zijn nood en zijn gebrek en al zijn nood tot hem gaat. Die mag het horen. Deze God, hij is machtig u onstraffelijk te stellen voor zijn aangezicht. Want één is er die de straf gedragen heeft. En wie tot hem gaat in een waarachtig geloof, gemeente, ook weet wel dat is een geschonken geloof, maar hij wil het schenken. Die zal niet gestraft worden. Want God straft er maar één, gemeente. Hij straft er maar één. En als hij zijn Christus gestraft heeft, zijn zoon, dan zal hij al degenen die onder de beschutting van die zoon mogen schuilen, die zullen de straf niet ontvangen. Want de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar dat betekent wel, en ik zeg het maar met een enkel woord vanavond, als je het buiten hem kunt volhouden, als je hem niet behoeft, als je langs hem heen leeft, als de nood je niet tot hem drijft en als de zonde je niet zo bezwaart dat je wel bij hem moet zijn, dan zul je het zelf moeten dragen. Dan zal hij je niet voor struikelen bewaren. Maar dan zal je bestemming, gemeente, een eeuwige struikeling zijn. En dan zal hij je straffelijk stellen voor zijn aangezicht. Voor zijn heerlijkheid. En dat is niet in vreugde. Dat is de keerzijde. Het een of het ander. Buiten of binnen. Judas eindigt met zijn loflied. En gemeente, we laten dat lied maar klinken. Ik hoef er niet over te preken. De woorden spreken van zichzelf. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu in alle eeuwigheid. Kracht en macht. Hij is krachtig. Krachtig om uw harde hart te verbreken. Hij is krachtig om u tot zich te trekken. Hij is zo krachtig om u te bevrijden van schuld en straf. Hij is krachtig om u te leiden door het leven. Hij is krachtig om u ingang te verlenen in de zaligheid. Kracht en macht. En dat woord macht, dat betekent hier volmacht, permissie. God de Vader heeft aan zijn Zoon de permissie, de volmacht gegeven om allen zalig te maken die dierbaarheid zagen in hem en in zijn bloed. Kracht en macht, beide nu in beginsel. In beginsel. Je mag het al smaken. In vreugde. Maar de verzadiging zal nog komen. En in alle eeuwigheid. Laat ik eindigen met het slot van een bekend boek. Christen en hopende. Deze mannen gingen de poort door. En zie, Zodra ze binnenkwamen, werden ze helemaal veranderd. Ze kregen een gewaad aan dat blonk als goud. Er waren mensen met harpen en kronen die ze ook aan hen gaven. De harpen om daarmee lof te brengen en de kronen tot een teken van eer. Toen hoorde ik, en u begrijpt het, Bunyan, toen hoorde ik in mijn droom dat alle welkomstklokken in de stad luiden van blijdschap. En dat er gezegd werd, gaat in de vreugde van uw Heere. Ik hoorde daarna ook dat de beide mannen zelf met luide stem zongen. Dankzegging, eer, heerlijkheid en kracht, zij hem die op de troon zit en het lam tot in alle eeuwigheid. En daarna werden de poorten gesloten. Toen ik dit gezien had, wenste ik dat ik ook bij hen was. En terwijl ik naar al deze dingen stond te staren, draaide ik mijn hoofd om en ik keek terug. En ik zag Onkunde naar de rivier toe komen. Hij kwam al gauw aan de overkant en had half zoveel moeite niet als de twee anderen. Want er was juist een veerman, een zekere ijdele hoop, die hem in zijn boot overzette. Zo kwam hij, net als de anderen, de heuvel op om de poort binnen te komen. Maar hij liep alleen. Er was niemand die hem tegemoet kwam om hem aan te moedigen. En toen hij bij de poort kwam, toen vroegen ze zijn toegangsbewijs om het aan de koning te laten zien. Hij zocht in zijn binnenzak om er een te zoeken. Maar hij vond niets. Wat? Zeiden ze. Heb je er geen? Maar hij gaf geen antwoord. Dit werd aan de koning verteld. Maar die wilde niet eens meegaan om hem te zien. Hij gaf de twee engelen die christen en hopende naar de stad gebracht hadden opdracht om naar buiten te gaan en Onkunde aan handen en voeten te binden en hem uit te werpen. Dat deden ze. Ze pakten hem op en droegen hem tot aan de deur die aan de zijkant van de heuvel was. En daar wierpen ze hem in. En zo zag ik dat er een weg naar de hel was, zowel vanaf de stad Verderf als vanaf de hemel. Lieve gemeente, wat dunkt u van de Christus? Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere, schenk ons verlichte ogen des verstands, opdat we de werkelijkheid zien. De realiteit, Heere. De werkelijkheid van ons eigen leven, zeker. We zongen ervan. We zijn elk ogenblik in nood. Dat geldt sowieso al. Dat geldt in allerlei opzichten, Heere. Ons leven is vol dreigingen. Maar als we nu u niet kennen. En als we nou verder leven buiten de geborgenheid van u, o Heere Jezus Christus. Dan zeggen we wel, en het is waar. Dan staan we voor eigen rekening. En we kunnen er wel eens aan toevoegen, dan staan we nog voor eigen rekening. Maar hoe zal het veranderen als we gewoon verder leven, Heere? O, wat zijn we dan in nood? Wat zijn we dan in grote nood? Maar ons zondig bestaan verhindert ons om het te zien. Want de zonde brengt verblinding en verdoving. Heere, doorbreek dat toch. Doorbreek dat toch. Geef ons verlichte ogen des verstands. Opdat we de realiteit van ons eigen bestaan buiten u kennen. En als we door genade, Heere, gebracht zijn bij hem. En er de oefeningen van het geloof mogen zijn. En van de hoop en van de liefde. Wat is het dan zeker ook nodig, Heere. Om de werkelijkheid onder ogen te zien. Dan geldt het net zo goed. Elk ogenblik in nood. Want er komt nog vlees en wereld bij. Leid ons niet in verzoeking, Heere. En de zonde die nog tegen mijn wil en mij overgebleven is. O God, bevrijd me er toch van. De realiteit, Heere. Maar de geloofsrealiteit is, nee, nu zien wij nog niet. Wanneer we om ons heen zien niet en wanneer we in ons eigen leven zien niet, nu zien wij nog niet dat aan u alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is de werkelijkheid van het geloof, Heere. Wanneer we verwaardigd worden, het hoofd. En de ogen omhoog te heffen. Misschien wel vanuit de diepe put waarin we verzonken zijn. Maar dan toch, tot u, Heere. Van waar zal mijn hulp komen? Ja, mijn hulp is van de Heere. Van die God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Dat is zijn kracht. En die in zijn voorzienigheid nog alle dingen leidt en bestuurt. En die zich over mij heen buigt. En dat is uw macht, dat is uw volmacht. Dat is uw barmhartigheid. Maak het waar, Heere. Maak het waar. Richt ons hart daarop. Want we zijn elk ogenblik in nood. We danken u voor deze dag. Eenmaal en andermaal. We bidden om de zegen over uw woord, Heere. Het was, Heer, het is gebracht in de menselijke maat. Vol gebrek. Maar uw woord is krachtig en uw woord zal bestaan. Geef dat de pijlen raakten, Heere. En vooral deze. Deze. Altijd weer. Wat dunkt u van de Christus? U stelt hem in de prediking van uw woord zelf voor ogen, Heere. En u wijst hem aan. U prijst hem aan. Wat dunkt u van de Christus? En Judas, en Jacobus, en Thomas, en vele anderen. Ze mochten het toch zeggen. Misschien schuchter bij tijden, maar toch vervuld met verwondering. Christus, onze Heere Jezus Christus, mijn Heere en mijn God. Door genade, Heere, doe het. Wees met ons als we deze kerk uitgaan. Breng ons veilig thuis door de elementen van de natuur heen. Gedenk ons en bewaar ons. En deze hele week. Alle dagen en alle dagen van ons leven, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen ook het 9e en het 10e vers van ditzelfde gebed des Heren. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.